Hij had het tijdens het rijden niet door, maar toen we achteraf hem soort van de drone lieten zien en vooral ook de beelden lieten zien van zijn auto en die hele lab, toen was hij wel heel enthousiast. Dus de reactie van Max in de video die je ziet is wel echt genuine, zeg maar. Mm-hmm. Hij was echt van, wow, oké, dit is wel, ziet er wel vet uit.
Hij was er echt blij mee, ja.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Een gesprek over de drone die de strijd aanging met Max Verstappen of Silverstone. Want wat zijn de mogelijkheden daarvan in de toekomst? En kunnen we die drone inzetten op een circuit op latere momenten?
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994, het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Sanne Huisman, naast mij zit dronepiloot Ralf Hoogenberg en engineer en piloot Thomas de Koster. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Nou, afgelopen weekend hebben wij geraced op Silverstone, maar voor jullie was dat eerder al het geval, want in februari zijn jullie gaan racen, een ander soort race, drone versus F1 auto. Hoe was dat?
Ja, soort van. Ja, dat was wel het was soort van het laatste moment van een project van een jaar waar we aan hebben gewerkt. Dus deze drone ontworpen om proberen Max Verstappen bij te houden, een hele lab op Silverstone. En daar kregen we eigenlijk maar één kans voor. Het was regenachtig, het was slecht weer. Dus één rondje om dat voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig is het gelukt.
Ja, want jij zegt al, nou, je wijst er al een beetje naar. Hij staat hier in het midden bij ons op tafel. Voor de mensen die meekijken. Het is een soort van, ja, moet ik zeggen, raketvormige drone met vier kleine armpjes eraan.
Ja.
En hij is ook niet super groot. Ik denk dat hij ongeveer 30 centimeter hoog is.
Dat klopt wel ongeveer.
Waarom hebben jullie voor dit design gekozen?
Ja, het is eigenlijk, er zijn een paar mensen in de wereld afgelopen 4 jaar al geweest die soort van snelle drones hebben ontwikkeld die boven de 300 konden. En die waren allemaal deze vorm. Weinig mensen die het al hadden gedaan in zo'n vorm eigenlijk daarna. Echt een paar specialistische mensen die dat hadden gedaan. En wij wouden ook iets wat zo snel ging, maar wel met een camera erin. En eigenlijk de enige vorm die we konden vinden die al zo snel ging, is eigenlijk dit.
Ja, want Thomas, ja. Jij werkt als engineer. Ja, hoe heb je dat meegenomen in je ontwerp?
Ik denk dat het goed is om te noemen dat alle recepten denk ik al wel bestonden. Er bestonden al drones, er bestonden al snelle drones die ook dit soort snelheden wel redelijk konden halen.
Want over wat voor snelheden hebben we het dan?
Wij kunnen in ieder geval 350 halen. Ik denk dat we in onze testsessies misschien een keer 370 hebben aangetikt. Kilometers per uur. Maar goed, snelle drones bestonden al. Drones die lang konden vliegen bestonden al. Maar die zien er anders uit dan een snelle drone. En een drone die ver kan vliegen ziet er ook weer anders uit dan een snelle drone. Dus voor ons was het om de uitdaging om die drie elementen eigenlijk, snelheid, efficiëntie en bereik, te kunnen combineren in één.
Eigenlijk nog een vierde element, dat is het filmen ermee.
Ja, correct.
Dus de GoPro-camera die hierin zit, al die drones die zo snel gingen hiervoor, konden niet filmen. Want ze waren veel te licht, te klein, kon geen camera in. Dus dat was een ander element wat wij ook moesten toevoegen aan het recept, zeg maar.
Ja. En de vorm is bepaald door aerodynamica. Dus dat hebben we echt moeten kijken van wat bestaat er al in de snelle dronewereld en hoe ziet dat eruit en hoe zou dat er voor ons uitzien? En toen zijn we hierop uitgekomen. Als je me nu vraagt hoe heb je dat bedacht in 5 minuten? Ja, het is een jaar lang puzzelen en steeds dingen net een beetje anders doen. Kijken of dat je hier en daar nog iets kan winnen. Kleiner maken, lichter maken. We begonnen met een vrij groot prototype en we zijn eigenlijk steeds kleiner gegaan, steeds lichter. En nu ziet hij er zo uit.
Ja, want als we dan even teruggaan naar februari, toen hebben jullie het opgenomen op Silverstone. Wat jij al zei, het was heel regenachtig, het was ook best winderig. Is dat dan ook lastig voor zo'n drone om dat te filmen? Want je zit natuurlijk wel, je gaat op topsnelheid, je reden achter Max Verstappen. Dat is ook misschien wel leuk om te weten. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe is dan die dynamiek tussen jullie dat weer en de coureur?
Ja, dat was wel. Het was gewoon je plek vinden. Op een gegeven moment was het. Je hebt één kans. Je moet gewoon gaan. En het is maar proberen. De auto heeft natuurlijk een wake achter zich. Dus daar moet je als drone niet invliegen. Want dat is hele onstabiele lucht. Was regenachtig. Dus ik kwam allemaal sprayen ook nog vanaf. Dus dat moet je ontwijken. Ik moet me aanpassen aan de rempunten van Max. Die ook weer anders zijn op een natte baan. Dan in het droog, dus minder voorspelbaar. Dus het was echt een beetje improviseren. Maar Max moest gewoon zijn ding doen en wij moesten ons ding doen. En dan, toen kwam het goed uiteindelijk.
Die regen was echt niet zo heel erg leuk hoor. Nu praat er al over alsof het allemaal appeltje eindje was. Maar we hebben van tevoren echt wel gedacht van, jeetje, moeten we dit wel riskeren? Is dit wel slim? Toen een paar testrondes gedaan in de regen. En drone, omdat hij zo'n goede kap erover heeft, bleven alle elektronica binnenin best wel goed beschermd. Ja, toen is het toch gelukt.
Ja, want je zegt dan van, ik vroeg me af, van, moeten we dit wel riskeren? Is dat omdat dan anders de drone kapot kan gaan? Want ik zag ook dat jullie één rondje hebben gevlogen in totaal. Is dat ook de levensduur van de batterij, dat die één rondje mee kan gaan?
Ja, hij is wel ontworpen om één rondje mee te gaan. In praktijk denk ik dat we misschien anderhalf ronde misschien mee kunnen vliegen. Je vliegt altijd, wij vliegen altijd een eerste stukje mee voor de start. En na de start wil je eigenlijk ook nog een stukje mee vliegen. En je moet ook nog naar de start toe vliegen. Dus je hebt nog wat marge nodig om eromheen te kunnen gebruiken. Maar hij is wel bedoeld echt voor één rondje. Ja.
Ja. En dan vanuit jouw perspectief, Ralf, als jij hem gaat vliegen. Als jij als coureur gaat rijden, dan rij je gewoon op. Nou, er komt een bocht aan, je kan remmen, je kan weer accelereren. Ja. De drone kan niet remmen.
Nee.
Dus neem ons even mee in hoe gaat het eraan toe, zo'n vlucht. Je bent op Silverstone, je rijdt achter Max Verstappen. Wat gebeurt er dan?
Ik vlieg erachteraan.
Je rijdt niet, jij vliegt.
Ja, het is voor Max focust zich op de bochten die er aankomen en zijn rempunten. En ik pas maar weer aan op Max de hele tijd. Dus ik let op, ik vlieg een stukje achter hem op het rechte stuk. En ik wacht af wanneer zijn rempunt is. Ik weet ongeveer wanneer het gaat zijn, want ik ken de track ook een beetje ondertussen. Maar zodra hij begint met remmen, moet ik echt direct gewoon vol gas terug doen. Dan drift de drone nog een stukje uit achter hem aan. En dan is het aan mij om precies zijn snelheid weer te matchen, dat ik weer uitkom bij de bocht. Niet te veel afremmen, maar ook niet doorschiet. En precies achter de auto weer eindig in de bocht, om dan weer te accelereren op het volgende rechtstuk.
Mm-hmm.
Dus zo gaat die hele ronde eigenlijk. Ik ben de hele tijd aanpassen op Max. Ja.
Ja, en waren er dan specifieke punten op Silverstone waarvan je zei, oh, dit was extra lastig, bepaalde bochten bijvoorbeeld? Of?
Ja, de laatste chicane voor de laatste bocht. Omdat het en naar beneden loopt en het is best wel afremmen van hoge snelheid. Ja, volgens mij gaan ze daar 270 of zo, komen ze op een bocht af waar ze iets van onder de 100 volgens mij doorheen gaan naar links. En dat is voor de drone heel lastig. En naar beneden, dus je ziet ook in de video dat ik er iets voorbij schiet en weer omdraai en hem weer oppak. Dat was het lastigste punt. Eigenlijk had ik het nog een paar keer willen doen die dag, om die bocht nog iets beter te krijgen. Maar ja, toen ging het weer hard regenen. Dus dat kon er laatst.
Ik denk wat ook echt de regen heel erg lastig maakt, is dat die rempunten steeds variëren. Hè? Hij zoekt ook steeds andere lijnen van waar kan ik wel hard remmen, waar kan ik niet hard remmen. En dat verschilt gewoon heel erg ten opzichte van wanneer het droog is. Dan liggen die rempunten altijd wel zo'n beetje in hetzelfde plekje. En dan wordt het voorspelbaar. En nu was het dus niet voorspelbaar. Dat maakt het lastig.
Ja.
En dan, als ik ga kijken, Max Verstappen zit dan zeg maar bij hem gewoon in zijn auto. Jij vliegt erboven, maar het is niet dat jij... Hoe zie jij wat er met de drone gebeurt?
Ja, dus ik zit op een stoel eigenlijk met een videobril op. Dus ik zie in die videobril precies wat het cameraatje ziet wat voor in de drone zit. Klinkt heel simpel, maar er zit nog een heel systeem tussen om dat voor elkaar te krijgen. Het signaal gaat via een andere drone die hoger hangt en een beetje meevliegt. Zodat het signaal de hele track rond kan om alle bomen en gebouwen heen. Dus ik zie in die bril eigenlijk met heel weinig vertraging precies wat er voor die drone gebeurt. Dus ik kan echt binnen 30 milliseconden kan ik weer reageren op de drone die net te ver links of rechts of hoog of laag gaat. En zo ben ik de hele tijd eigenlijk die drone aan het sturen. Ja.
Wat ik dan wel interessant vind is, we hebben dus gezien in de video, hij kan mee met de Formule 1 auto's qua snelheid. Ja. Dat is niet een probleem. We moeten nog aan de batterijduur misschien wat langer werken als hij echt meegaat voor een langere race.
Ja.
Wat zijn de mogelijkheden hiervoor in de toekomst als je gaat kijken?
Ja, wat wij natuurlijk heel graag willen en Red Bull ook is meegaan met een livestream van Formule 1. En misschien dat niet heel realistisch is voor direct volgende week of zo. Maar dat is wel waar we naartoe willen werken. Dus hoge kwaliteit video output uit deze drone zien te krijgen.
Mm-hmm.
En dan aan de veiligheid werken en de regelgeving om iets voor elkaar te krijgen. Dat we dit tijdens een race misschien een keer mee mogen vliegen.
Ja, voordat we daar dan verder over gaan, dan ben ik wel benieuwd. Je zegt van de samenwerking met Red Bull.
Ja.
Hoe vergaat dat dan? Is dat een hele nauwe samenwerking?
Ja, dat is een hele nauwe en hele mooie samenwerking ook eigenlijk. Hè?
Ja.
Gaat heel goed.
Ja, we hebben gewoon wij hebben dit gemaakt voor hun in hun opdracht eigenlijk. Maar Red Bull heeft ons ook geholpen van... hier heb je een circuit en een raceauto. Ga maar oefenen. Want er is geen andere manier om dit te oefenen en te testen dan achter een echte Formule 1 auto. En Red Bull is... die helpt ons mee met soort van de volgende stappen te doen. En wij helpen hun mee om daar volgende stappen in te doen met deze drone. Dus dat is echt een nauwe samenwerking. Ja.
Ook op het gebied van de ontwikkeling. Hè? Want ja. Ze hebben ons ook geholpen met het produceren van een aantal onderdelen. Wij hebben eigenlijk in Nederland alle dingen getekend. En op een gegeven moment heeft Red Bull het idee geïnitieerd van... Goh, zouden daar niet ook een paar slimme Formule 1 mensen over moeten nadenken qua technologie?
Mm-hmm.
En nou, dat hebben ze toen ook gedaan. Ze hebben een voorstel gemaakt om een aantal dingen te verbeteren. En vooral heel veel gewicht bespaard daardoor. Dus dat is ook heel mooi om te zien. Dat ze ook op het gebied van techniek heel erg mee kunnen helpen.
Ja, en dan is het dan ook een samenwerking met de coureurs... waarin je dan hun overlegt op een punt van wat kan? Of is dat eigenlijk losstaand en dan zie je elkaar ineens op het circuit?
Eigenlijk dat laatste wel meer, ja.
De coureurs maken zich er eigenlijk niet heel erg zorgen om. Nee. Die komen daarvoor ofwel een testdag ofwel voor ons. En die worden gewoon verteld door hun race-engineer van... goh, we gaan dit runprogramma doen. We doen eerst even een outlap en dan doen een rondje knallen... voor de drone en dan...
Er komt nog een drone achter je aan. Misschien zie je hem, misschien niet. Maar dat moeten ze op zich gewoon negeren.
Ja, we hebben één keer in het begin... hebben we ook nog wel gezegd tijdens de lunchpauze... van we zullen aan het einde even voorbij vliegen. Dan kun je hem even zien vliegen.
Een van die testen. Ah, ja.
Want wat is dan de feedback... Nou, je wel gewoon bijvoorbeeld met Max hebt gesproken. Wat vond hij er dan van dat zo'n drone met hem meevliegt? Je zegt, misschien heeft hij tijdens het rijden niet echt door, maar...
Nee, hij had het tijdens het rijden niet door. Maar toen we achteraf hem soort van de drone lieten zien... en vooral ook de beelden lieten zien van zijn auto en die hele lab... toen was hij wel heel enthousiast. Dus de reactie van Max in de video die je ziet is wel echt genuine, zeg maar.
Mm-hmm.
Hij was echt van, wow, oké, dit is wel, ziet er wel vet uit. Niet dat hij soort van zijn mediapraatje hield, maar ik had echt het gevoel dat hij er wel...
Hij was er echt blij mee, ja. Zeker.
We gaan zo dadelijk niet van even verder praten over de mogelijkheden verder nog. Niet alleen technisch, maar ook van hoe kunnen we dat praktisch inzetten tijdens de races.
Ja.
We hebben ook altijd een stukje tussendoor dat heet de pitlane. En daarin gaan we een paar stellingen voorleggen aan jullie. En dan kan je die beantwoorden. Je moet gewoon één van de twee keuzes maken.
Okay.
En dan kunnen we eventueel later daarop kunnen we nog wel... kan je uitleggen waarom je voor die keuze bent gegaan.
Ik weet niet of ik dit aan kan.
Ik ben hier niet voorbereid, Thomas.
Het is goed om te weten dat je ook een safety card hebt. Dus stel je weer zegt, ik kan hier weer echt geen antwoord over. Ik kan geen keuze maken. Dan mag je die één keer inzetten. Maar het is wel
safety
maar één
card.
Keer.
Nice.
Safety card, ja. Oké. Zou ik dan bij jou beginnen? Want ik hoor dat het bij Thomas een beetje huivering is. Dan begin ik wel bij Ralf.
Mag.
Of hem op.
Oké, als je gaat vliegen met de drone, heb je dan liever een stratencircuit of heb je liever een circuit zoals in Silverstone?
Oeh, stratencircuit zou me wel heel vet lijken.
Oké.
Ja.
Oké, en dan Thomas, sneller de drone of wendbaarder de drone maken?
Ik denk wendbaarder.
Oké, dan ga ik hem even noteren. Ralf, een kleinere drone met minder snufjes of een grotere drone met meer mogelijkheden?
Oeh, dan maar een grotere droom met meer mogelijkheden.
Thomas, een langere batterijduur over een hogere videokwaliteit?
Hogere videokwaliteit, zeker.
En dan heb ik nog vooral live uitzenden of vooraf opnemen en de ruimte hebben om erna nog te bewerken?
Live uitzenden.
En dan Thomas als laatste. Liever achter Max Verstappen aanfilmen op Silverstone of Lewis Hamilton?
Max Verstappen, ja.
Oké, laten we dan beginnen.
Jij krijgt de makkelijkste.
Ja, geen safety card gebruikt. Nee, dus dat is hij was te nee. doen. Oké, ik ben dan toch wel benieuwd. Stratencircuit. Waarom zei je liever een stratencircuit?
Ja, het is natuurlijk veel lastiger qua vliegen eigenlijk. En qua regelgeving en dat soort dingen. Maar hoe vet zou het zijn om met die drone door Monaco of zo. Tussen die gebouwen door achter de...
Ik denk dat het snelheidsgevoel op de stratencircuit is in de auto ook al heel erg hoog. Maar ik denk dat dat van de drone of het perspectief ook geniaal zou zijn.
Als je die gebouwen vlak langs de drone ziet gaan, dan krijg je echt de snelheid meer mee. Of het ooit gaat lukken, weet ik niet.
Maar... Nee, ik zie het ook minder plausibel, maar het zou wel heel gaaf zijn. Ja.
Dromen mag.
Ja,
precies.
Oké. En...
Zijn nou dronen mag? Sorry.
Nou, misschien, als je dat graag wil horen, dan heb ik het gezegd. Okay. ik had het ook de vraag van sneller of wendbaarder. Waarom maakte jij die keus?
Nou, eigenlijk in de drones die wij normaal vliegen, een soort van race drones, FPV drones worden ze genoemd. Die zijn heel erg wendbaar en over het algemeen ook heel erg snel. Ze gaan iets van 200 km per uur max. Niet snel genoeg voor bijhouden van een Formule 1 auto. Toen hebben we deze drone gemaakt. Die haalt het qua snelheid prima om een Formule 1 auto bij te houden. Maar je verliest wel een stuk wendbaarheid. En soms merk je dat dat toch wel fijn is om dat weer terug te krijgen. Dus ja, dat zou ik zeker wel terug willen zien in de drone.
Ja, dat zou dus ook al bijvoorbeeld, stel je voor eventjes dat soort van droomding Om in Monaco te kunnen gaan vliegen. Ja. Daar zou er ook bij helpen, neem ik aan, als die wendbaar er is.
Ja, zeker.
Ja. Nou, we komen een heel eind. Maar het is echt wel een stukje aanpassen qua hoe je deze drone vliegt tegenover een normale race drone. En het is moeilijker hoe hoge snelheid je haalt, hoe moeilijk het is om de hoogte goed te houden. Want het wordt heel gevoelig qua aerodynamica. Ja. Dus als we dat nog ietsjes kunnen verbeteren in de toekomst, dat zou zeker welkom zijn.
En dan dat hoogte houden. Als je daar dan achter rijdt, want ik kan me dus ook wel voorstellen dat, je hebt natuurlijk ook best wel veel, wat je in die regen hebt, die spray, maar je hebt ook eigenlijk alles wat achter die auto aankomt qua wind en dergelijke.
Ja, ja.
Hoe dichtbij kan je dan eigenlijk komen?
Best wel dichtbij eigenlijk. Maar ik heb ook met testen en met op Silverstone met die testrondes wel eens echt laag achter, dat ik bijna een soort van vleugelhoogte kwam en er dichtbij. En dan merk je dat die drone soort van gaat trillen en vibreren aan alle kanten op, omdat je dan in die wake komt.
Ja, we waren in het begin daar wel echt heel erg bang voor. Maar ik denk, ook omdat soms zie je plaatjes van de spray achter een Formule 1 auto, dan denk je, oei, dat is echt heel erg hoog. Dat is echt een flinke straal zo omhoog. Maar dan vergeet je soms, als je op een computerscherm zit te kijken, dat een Formule 1 auto aan zich is heel erg laag. Dus in relatief is het dan wel weer te doen.
Ja. En de mooiste plaatje vanuit de drone achter die auto is ook eigenlijk net van boven die wake. Als je net te laag zit, dan kijk je alleen maar tegen de achtervleugel aan en zie je niet meer wat er omheen gebeurt. Dus eigenlijk gaat het prima. Ja.
Ja. Oké. Wat ik dan wel een interessante vind, langere batterijduur of hogere videokwaliteit. Want in principe, die batterij heb je eigenlijk ook weer nodig om misschien wat langer te gaan vliegen dan één lap.
Ja, maar stel je voor, dit wordt een ding live. Mm-hmm. We gaan dit gebruiken tijdens een echte race. Er zijn er heel veel camera's, ik weet niet hoeveel, maar echt heel veel. En ze hebben maar even een paar seconden ons beeld nodig. En dan zou het juist fijn zijn als dat beeld heel erg goed is op dat moment. In plaats van dat we 3 rondes volgen. Ze kunnen best even switchen naar een helikopter of een andere camera. En dan wisselen wij de batterij en dan komen we weer terug.
Ja, een grote kans dat we niet hele rondes de hele tijd meevliegen, maar een bepaalde sectie van de track, die we gewoon 2 keer kunnen herhalen, want de batterij is daar wel goed genoeg voor. Dan komen we weer landen. We hebben misschien een tweede drone klaarstaan die alweer opstijgt terwijl die andere komt landen. Dus dan zou je nog steeds de hele tijd door kunnen filmen.
Ja, want als jij zegt van, we gaan waarschijnlijk maar bepaalde stukken van het circuit vliegen, dat is ook misschien in die zin de meest realistische kijk in de toekomst. Want de F1 Media en Broadcasting directeur Dean Lok, die had gezegd dat er wat haken en ogen zitten aan veiligheid. Ja. Als we dit echt in willen gaan zetten op de lange termijn op de circuits.
Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk, je wil niet te dicht bij het publiek vliegen. Want als er iets gebeurt en er vliegt het publiek in, dan heb je een groot probleem natuurlijk. Maar we waren bijvoorbeeld vorige week in Oostenrijk. Daar hebben we wat dingen gefilmd terwijl er ook publiek was. Met een goede safety briefing en vliegplan. Waardoor we best wel ver weg van het publiek bleven. En toch best wel veel van de track konden vliegen. Daar heb je sowieso dat hele middenveld waar eigenlijk niemand zit. Dus je hebt best wel veel mogelijkheden op best wel veel circuits. Om dat alsnog veilig te doen. En dan zal misschien niet een hele lap direct zijn op de baan. Achter de auto's. Langs de start-finish tribune. Langs de pitlane. Dat soort dingen. Maar toch wel heel veel mogelijkheden, denk ik, om alsnog te doen.
Ja, want je zei in Oostenrijk hebben jullie dan gevlogen.
Ja.
Dan heb je dus een bepaald punt. Waar hebben jullie tijdens de race gevlogen? Of wanneer hebben jullie in Oostenrijk gevlogen?
Nee, dit was tijdens de Legends Parade. Mm-hmm. Dus de oudere Formule 1 auto's die als soort van demo-ronde rondgingen. Die hebben we gevolgd. Toen mochten we wel over de track, want dat is geen race die je kan verstoren, zeg maar. Wat meer een demo-ronde. Maar het was wel een goede test. En ook om met Formule 1 te overleggen van, wat vinden jullie hiervan, van de safety. En daarvoor in de toekomst weer een plan voor te maken. Dus het was wel heel nuttig weekend.
Want jij zegt de race verstoren. Dan Thomas, is dat iets wat het geval kan zijn? Dat je met zo'n drone een race kan verstoren?
Ja, natuurlijk. Worst case scenario is dat die drone heeft een technisch probleem. Die valt op de baan. Ja, stel, er rijdt iemand overheen en die krijgt een puncture. Ja, dan heb je de race volgens mij al wel aardig verstoord.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze daar heel erg huiverig voor zijn. Dat ze dat niet zo'n buitenaf invloed willen hebben.
Ja.
Aan de andere kant, je ziet ook wel eens dieren over de weg lopen. Ja, dat is ook een invloed van buitenaf. Daar kun je ook niet heel veel aan doen, maar...
Ja, het blijft altijd een beetje, hoe betrouwbaar je de drone ook maakt, het blijft altijd een risico dat iets gebeurt. Want of je vliegt zelf tegen een vogel aan of zo, dan kan altijd iets gebeuren. Maar het is dan de vraag van hoeveel risico wil je nemen, durf je te nemen?
Ik denk dat het belangrijk is dat ons systeem heel goed getest wordt. Dat we weten wat de mogelijkheden ervan zijn. En dat iedereen dan vervolgens uiteindelijk op een gegeven moment ermee eens is wat de risico's zijn. En dan komen we wel ergens.
Ja.
Ja, en die Dean Locke die gaf ook aan van misschien is het een idee om dan de drone kleiner te maken. Dus mocht er iets gebeuren, dan misschien niet onttrekken. Want ja, de banden natuurlijk, als daar iets raakt, dan is het al stuk.
Ja.
Maar meer van, op het gebied van het publiek bijvoorbeeld. Dat ja. als die kleiner is en er gebeurt iets, dat de impact minder groot is.
Ja. Nou ja, er is in de regelgeving een grens, dat is de 250 gram grens. En onder, als je drone lichter is dan dat, dan mag je heel veel. Mag je dicht bij het publiek, dan is het risico lager. Deze is nu 1 kilo ongeveer. Om deze terug te werken naar 250 gram wordt lastig. Snelheid ja. houden. Dus dat, ja, dat is een dingetje. Dus ik denk dat wij meer gaan richten op dan maar iets verder van het publiek afvliegen. Mm-hmm. Maar toch de auto's kunnen bijhouden. En daar zijn ook wel manieren in te vinden waarop je toch het publiek niet in gevaar brengt in ieder geval.
Ja.
Ik wou zeggen, dan hebben we nog wel een aantal slimme koppen nodig van een aantal Red Bull engineers om 250 gram te maken. Maar ja. dat vergt heel veel werk. Dat is, ik denk, praktisch misschien zelfs wel onmogelijk. Maar ja, wat Ralf zegt. Ik denk dat we naar andere manieren moeten zoeken om deze drone of misschien net iets lichtere drone veilig in te kunnen zetten.
Ja, en daarbij komen meer partijen kijken om te kijken van wat is er mogelijk qua en regelgeving en veiligheid. Want het is uiteindelijk, als je de beelden ook ziet, het is wel een ontzettend toffe manier om de race te ervaren. Want toen ik het zag, dacht ik wel van, je krijgt een heel goed beeld hoe snel het nu eigenlijk gaat. Want vaak die camera's die naast de track staan, dan zie je het wel, maar het lijkt trager. Terwijl als die drone erachter, dan denk je, jeetje, wat een snelheid is
dit. Het is eigenlijk precies de goede positie. Want je hebt inderdaad de onboards waar die heel laag op de grond zitten. Dus je ziet eigenlijk alleen maar asfalt voor je. En dan ziet het wel snel uit, maar je krijgt niet helemaal mee hoe snel het gaat. Vanuit de helikopter heb je een heel mooi overzicht van alles, maar je ziet ook de snelheid niet echt. En deze zit soort van, dit perspectief is meer de third person gaming perspectief, waar je toch alles om je heen ziet bewegen met de snelheid. En de auto nog goed kan zien wat die doet. En als er iets, als er iets uitbreekt, dat je dat nog in detail kan zien. En de context omheen, zeg maar. Ja.
Oké, en nou ja, we zeiden al van de drone lichter maken, nou, helemaal naar die 250 gram, dat wordt redelijk moeilijk. We hadden het al over de droom, of de drone, hoe je het zelf wil noemen. Is er een drone-droom die jullie zelf hebben, waarvan je zegt van, dit zou ik graag in de toekomst willen met deze drone op de baan?
Het is wel grappig, want een aantal jaren geleden zei ik Formule 1. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat is werkelijkheid geworden.
Binder dan dat.
Ja, dus ik denk dat we even moeten werken aan nieuwe dromen. Maar ik denk dat alles wat met luchtvaart, voor mij dan, alles wat met luchtvaart te maken heeft, is heel erg gaaf. Dus laten we wat straaljagers volgen of zo, zoiets gaaf.
Ja, dat was ons idee inderdaad. Om een keer te doen. Of een rally vind ik altijd heel vet. Dus daar misschien iets mee doen lijkt me ook heel tof. Ja.
Oké, nou in ieder geval voor Formule 1 hoop ik dat jullie hiermee doorgaan voor de beelden. Het zou wel echt een hele mooie toevoeging zijn. En misschien kun je nog even nadenken over die droom voor de Formule 1.
Gaan we doen.
Komt goed.
Ralf Hoogenberg en Thomas de Koster, heel erg bedankt voor het langskomen.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Wil je geen aflevering missen? Vergeet ons dan niet te volgen in je favoriete podcast app. En vergeet ook geen review achter te laten. Verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl. En lees je de mooiste verhalen in de nieuwste editie van Formule 1 Magazine.